Vandaag een nieuw thema, de nieuwe mens. En dan wilde ik de serie zo langzamerhand naar een einde toe gaan laten lopen. Ik weet niet hoeveel studies dat nog gaat worden, maar eindigen met het begrip verzoening. Maar de nieuwe mens speelt daar een zo grote rol in het begrip verzoening, dat ik denk dat het goed is dat we eerst wat bijbelgedeeltes op een rij zetten en het verband ertussen proberen te zien. En kijken wat dat eventueel allemaal betekent en implicaties heeft. Zitten wel bijbelgedeeltes bij waar ik, vooral één, waar ik zelf niet helemaal uitkom. We hebben het wel ooit in kleine verband volgens mij zoals vaker over gehad, Efeze 2. Dus daar is de nieuwe mens ook een belangrijk gegeven. Dus daar zullen we straks ook naar kijken. Colossense 1 komt naar voren. Colossense 3 is een belangrijke. Maar we zullen het eerst op gaan bouwen vanuit Genesis 1. Als er een nieuwe mens is, dan betekent natuurlijk ook dat er een oude mens is. En de schepping van de oude mens vinden we in Genesis 1 en 2. En daar worden gelijk een paar dingen gezegd door de schrijver, door Mozes, die voor ons ook van belang zijn als we het hebben over de nieuwe mens. Ten eerste is dat het woord schepping, of scheppen, het werkwoord. Dat komt in Genesis 1 voor, dat is een opvallend woord daar, in een paar opzichten. Geschapen naar het beeld. Dat vinden we daar in Genesis 1. En mannelijk en vrouwelijk geschapen. Dat is ook een belangrijk gegeven. Ook bij de nieuwe mens. Dus laten we eerst een paar stukjes lezen. Er zijn drie teksten in Genesis 1 die het woord scheppen hebben. Dat vind je in Genesis 1. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En dan vers 2, het belangrijke gegeven dat de aarde woest en ledig was of werd. En duisternis was op de afgrond en de geest God zweefde op de wateren. Dus schepping wordt gebruikt voor de hemelen en de aarde. Dan kom je in een hele tijd, in al die dingen die volgen, komt het begrip schepping helemaal niet voor. In vers 4 bijvoorbeeld kunnen we niet spreken van de schepping van licht. Ja, er wordt scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En God zei, er zij licht. Ja, dat was er opeens. Een uitspansel, er zij een uitspansel in de hemel. Daar staat ook niet het woord scheppen. In vers 7, God maakte dat uitspansel. Nou denk ik dat het verschil tussen scheppen en maken niet zo heel erg groot is als dat sommigen willen doen voorkomen. Maar het woord scheppen staat daar niet. Ja, dat staat in Genesis 1 vers 1. En dan de volgende, dat vind ik dan al gelijk een ingewikkelde in het hele gebeuren. Dat is in vers 21. Want daar worden van de grote walvissen en alles wat in de wateren leeft min of meer hetzelfde gezegd als bij de schepping van de mens. Ja, vers 21. En God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel, welke de wateren overvloedig voortbrachten naar haar aard. Dus God schiep de grote walvissen en de wateren die brachten voort alle levende, wremelende ziel. Die worden overigens ook geschapen. Naar haar aard. En alle gevleugeld gevoogden naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: wees vruchtbaar en vermenigvuldig. En vervul de wateren in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldig op de aarde. Ja, dus dat is de tweede keer het begrip scheppen. En daar gaat het over de tannin. de taniem, de grote wal, de walvissen. En die taniem, ik weet niet of je het nog, die kennis nog een beetje paraat hebt, maar daar hebben we een aantal maanden geleden een uitgebreide studie over gedaan. Ik zal zo meteen nog iets over ophalen. Het wordt meestal niet vertaald met walvissen. En meestal hebben die taniem in de Bijbel een negatieve betekenis. Ik zal zo meteen nog even ophalen waar het ook alweer over ging. Dan de derde keer scheppen in Genesis 1. Dat is vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen van de zee. En over het gevoogde des hemels. En over het vee en over het gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En daar vind je het woord scheppen drie keer terug in vers 27. Ja, dan in vers 26 nog helemaal niet. Ja, laat ons mensen maken. En dan 27, dat is het scheppen. En dan zie je die drie dingen die belangrijk zijn in dat ene vers. Dus komen bij Paulus komen ze ook terug. Ongetwijfeld heeft Paulus gedacht aan Genesis 1 vers 27. Toen hij dacht over de nieuwe mens. En wat wordt er van de mens gezegd? En God zegende hen. En God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerpt haar en het heerschappij over de vissen van de zee en over het gevoogde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En dan wordt dus ongeveer hetzelfde gezegd als tegen die waterdieren. In het bijzonder die grote walvissen, die taniem, ja, die zich moeten vermenigvuldigen in de zeeën. De precieze implicatie daarvan weet ik niet. Maar ik denk dat het goed is dat we eventjes in de gaten houden wat die taniem in de Bijbel verder nog betekenen. Die taniem, die worden vergeleken met de goden van de vijanden van Israël. Ja, bijvoorbeeld Egypte. Egypte vind je terug in Ezekiel 29 en 32. In Ezekiel 29 is dat het derde vers. Ik lees vanaf vers 2. Mensenkind, dat is dus Ezekiel, zet uw aangezicht tegen Farao, de koning van Egypte, en profeteer tegen hem en tegen het hele Egypte. Spreek en zeg, zo zegt de Heere Heere, zie ik wil aan u, o Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak die in het midden van zijn rivieren ligt, die daar zegt, mijn rivier is de mijne en ik heb die voor mij gemaakt. En die versen die dan volgen, die lijken dan wel een beetje op die versen die we ook in Job hebben gelezen. Ja, ik zal haken in uw kaken doen en de vis uw rivieren aan uw schubben doen kleven. Vooral die haken in de kaken, dat zagen we ook vorige keer bij Job terug. Maar het gaat hier, dus die zeedraak, dat is een taniem. Ja, die wordt hier vergeleken met die grote macht van Egypte. Vind je ook in Ezekiel 32, min of meer hetzelfde. Vers 2. Mensenkind, hef een klaaglied op over Farao, de koning van Egypte, en zeg tot hem, u waart een jonge leeuw onder de heidenen, gelijk, en u was als een zeedraak in de zeeën, en braakt voort in uw rivier, en beroerde het water met uw voeten, en vermodderde hun lieder rivieren. De vorige keer hebben we daar veel uitgebreider bij stilgestaan, en toen zagen we dat het wel op leek alsof alsof Egypte die grote, grote walvis was die in principe ook het volk Israël had verslonden. Ja, Israël zat als het ware in de buik van de walvis. Overigens, het begrip walvis, dat wordt vertaald in de Septuagint met hetzelfde woordje, walvis, als waarmee Jona in de walvis zat. Ja, dus als de Heer dat vergelijkt met Jona in de walvis, dat is de keta, dat is de Griekse walvis. En dat zo vertaalt de Heer dus dat Jona in de walvis zat. Er wordt wel eens gezegd dat het fout is om te zeggen dat Jona in de walvis zat, maar dat is niet fout, want het was in alle geval een grote vis. En in de Statenvertaling is het synoniem met een walvis. En dat ziet niet alleen op de opstanding van de Heer Jezus. Jona die uit, ja, de Heer beschikte een grote vis. En Jona die wordt als het ware uitgespuwd. En de Heer vergelijkt dat met de opstanding, met zijn eigen opstanding. In Matteüs 12. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Israël. Ja, zoals de Tanim met die Egypte God wordt vergeleken. Ja, en Israël wordt daar uitgetrokken, wordt eruit verlost. Dat is feitelijk de opstanding van Israël. Dat vind je het ook voor Babel in Jeremia. Dan staat het er misschien nog iets duidelijker. In Jeremia 51. Nebukadnezar, de koning van Babel, vers 34, sorry. Jeremia 51, vers 34. Ja, dat staat midden in een hoofdstuk die gaat over de verwoesting van Babel, de teneergang van Babel. Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft mij opgegeten. Hij heeft mij verpletterd. Hij heeft mij gesteld als een ledig vat. En hij heeft mij verslonden als een draak. En die draak hier is weer Tanim. Hij heeft zijn balg gevuld met mijn lekkernijen en hij heeft mij verdreven. Het geweld dat mij op mijn vlees is aangedaan, zei op Babel, zeggen de inwoneres van Sion, en mijn bloed zei op de inwoners van Galdea, zeggen Jeruzalem. Dus dit wordt gesproken, dat mijn, dat is Sion en Jeruzalem, of de inwoner van Sion en Jeruzalem. En die zeggen hier dus van, ja, we zijn als het ware opgeslokt door Babel. En Babel, ja, hoe vreemd het ook klinkt, maar was beschikt, net als die grote vis bij Jona, beschikt door de Heer om Israël op te eten. Ja, dat paste in het voornemen van de Heer. Dus die, hoe je ook denkt over Babel als een enorme vijandige macht van Israël, hij was beschikt door de Heer, ja, om Israël op te slokken. En feitelijk is het ook een beetje voor het behoud van Israël geweest. Want op die manier werd het gestraft voor de zonden en overtredingen. En uiteindelijk spuugt Babel Israël ook weer uit. Ja, als je eventjes die vergelijking misschien een beetje te ver doortrekt, maar die vergelijking zit er duidelijk wel in. Net als Jona in de walvis, heeft ook Israël in die grote vis gezeten in Egypte, maar ook in Babel. En om nog even de koppeling naar de vorige keer te maken, toen hebben we ook die Tanim gezien. En toen had hij alleen een andere naam. Maar in Jesaja krijgt hij een andere naam. Jesaja 27, daar was het de Leviathan. Ja? Die Jesaja 27. En daar zien we dat dus alles te maken heeft met de verlossing van Israël. Te dien dagen, ik ga dat niet herhalen, heb ik vorige keer uitgebreid gedaan, de context van Jesaja 27. Maar te dien dagen, dat ziet op die dag dat Israël verlost zal worden. Zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de lang wemelende slang. Is waarschijnlijk ook een verwijzing naar de slang, het sterrenbeeld slang. Die wemelt helemaal door de hemelen heen. Is een heel, heel groot sterrenbeeld, een heel langgerekt sterrenbeeld. de Leviathan, de kromme, slomme slang. Ik weet niet wat slom betekent trouwens. Dan moeten we misschien toch even naar de HSV kijken. Ja, kronkelende slang, ja, oké. En hij zal de draak die in de zee is doden. En die draak, dat is weer de Tanim, die in de zee is. Er is nog iets opmerkelijks met die Tanim. En ik ga er expres even uitgebreid op in, omdat het in verband met dat drie keer scheppen in Genesis, lijkt die Tanim op de een of andere manier wel belangrijk zijn. Dus die walvis in de grote zee lijkt op de een of andere manier te staan voor iets groters dan alleen maar de walvis. Net als Adam feitelijk ook een type is van degene die komen zou, lijkt het erop alsof die walvis ook zo zijn plek in Gods voornemen heeft. Ik weet alleen niet precies waar en welke, behalve dan de teksten die ik nu aanhaal. Ja, ik kan dat niet helemaal precies in zijn verband krijgen, maar ik vind het wel belangrijk om het even te bestuderen. Zeker als je Psalm 148 ernaast legt. Weten we nog wat voor bijzonders was aan Psalm 148? Ja, ik denk dat ik dat hier met jullie nooit uitgebreid besproken heb, nee. Nee, dat heb ik wel in de serie over de psalmen wel eens gedaan. En ook wel in een ander verband. Het is misschien wel goed om dan Psalm 148 ook even te bekijken. Dus in het kader van de schepping is dat een hele bijzondere psalm. Wat maakt hem bijzonder? Waarom ben ik hem bijzonder gaan vinden? Nou, het is de enige psalm waarin je die woorden vanuit Genesis 1, waarin je die scheiding tegenkomt. Vers 4. Looft hem, gij hemelen der hemelen, gij wateren die boven de hemelen zijt. Dat is de enige plek waar je de wateren die boven de hemelen zijn terugvindt in de Bijbel, naast Genesis 1. Dat is geen andere tekst in de Bijbel te vinden die het heeft over de wateren boven de hemelen, boven dat uitspansel. De psalm die valt ook precies in twee stukken uiteen. Het eerste stuk bestaat uit vers 1 tot en met 6. En het tweede stuk bestaat uit 7 tot en met 14. Dat komt gewoon uit de tekst naar voren. Bijvoorbeeld alleen al, als je het eerste vers bekijkt. Halleluja, loof de Heere uit de hemelen. Looft hem in de hoogste plaatsen. Vers 7, het eerste vers van het tweede stuk dus. Er staat, loof de Heere van de aarde, gij walvissen en alle afgronden. De afgrond is dan weer de Toheim en de walvissen, dat zijn weer die Tanim. Maar waarom ik dit zeg, is loof de Heer van de aarde. Dat is precies dezelfde woordje als uit de hemelen. Ja, dus van, het was beter geweest als vers 1 had gezegd, loof de Heer van de hemelen. Of dat je vers 7 vertaalt met loof de Heer uit de aarde. Ja, dus, dat laat veel beter zien dat die twee met elkaar te maken hebben. Dus het is hemelen en aarde. En de HSV, ja, die zegt niet dat het goed is. Oké, dat is mooi, Simon. Die poll had ik misschien niet moeten houden. dan gaan we nu iedere keer elkaar daarop afzitten rekenen. Goed, Psalm 148 valt dus in twee stukken uiteen. Vind je al in dat eerste vers. En dan de eerste zes versen, die gaan over de dingen die in de hemelen zijn. Ja, engelen zijn zijn heerscharen, de zon, de maan, lichtende sterren en de wateren die boven de hemelen zijn. Want als hij het beval, zo werden zij geschapen. Het tweede gedeelte gaat over de dingen die onder de hemelen zijn. Afgronden, walvissen, vuur, hagel, sneeuw, damp, storm, wind, bergen, heuvelen, vruchtbomen, cederbomen enzovoort. Koningen der aarde, vers 11. Vers 5 en vers 13, die staan ook parallel met elkaar. Dat zij de naam des Heren loven. En vers 13. Dat zij de naam des Heren loven. Want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit is over de aarde en de hemel. En dan dat laatste vers gaat dan over Israël. Hij heeft de horen van zijn volk verhoogd, de roem van al zijn gunstgenoten, van de kinderen van Israël, van het volk dat nabij hem is. Halleluja. En halleluja is het woord waarmee de psalm begint en waarmee de psalm ook weer eindigt. Dat looft hem. Ja, dat vind je uit mijn hoofd gezegd 7 keer in het eerste gedeelte. Looft de Heere, looft hem in de hoogste plaatsen. Looft hem al zijn engelen, looft hem al zijn heerscharen, looft hem zon en maan, looft hem alle gij lichten sterren en looft hem gij hemelen der hemelen. Ja, dat waren er 7. In het tweede gedeelte vind je dat looft, alleen in het eerste vers, looft de Heere van de aarde, gij walvissen en alle afgronden. Dat er een grote scheiding is tussen de hemelen en de aarde, maakt deze psalm ook duidelijk. Namelijk, al die dingen die in de hemelen zijn, die heeft hij bevestigd voor altoos in eeuwigheid, tot in de aionen der aionen staat er geloof ik, of in de olam van de olamim, in het Hebreeuws natuurlijk. Hij heeft hun een orde gegeven, een inzetting. En die kunnen ze niet overtreden, daar kunnen ze niet overheen gaan, betekent dat. Zoals je een rivier oversteekt. Ja, je kan niet over die orde heen gaan. Dus al die dingen, die engelen en die heerscharen, maar ook de zon en de maan en dergelijke, die kunnen die orde die de Heere daarin gemaakt heeft, niet oversteken. Mogen hem ook niet oversteken. Dus er is een hele duidelijke scheiding tussen de dingen in de hemelen en de dingen op de aarde. En dat maakt deze psalm 148 ook ontzettend goed duidelijk. En de verwijzing is heel duidelijk, waar het woordgebruik betreft ook, naar Genesis 1. Ja, de wateren boven de hemelen, de walvissen die we hier net tegenkomen. En wat wordt er tegen deze walvissen gezegd? Dat is dan weer in een positieve term, zin. Ja, loof de Heere, gij walvissen. Maar het is hetzelfde woord als die afgoden van Egypte, van Babel, zoals we die net hebben bekeken. Misschien heeft het iets te maken, als die walvissen, die tanniem, inderdaad staan voor een hogere macht. Met bijvoorbeeld Filippenzen 2, ja, dat alle knie zich zal buigen. Niet alleen de dingen die hemelen zijn, maar die op de aarde zijn. En ook die onder op de aarde zijn. En onder de aarde, dat zijn wellicht, is wellicht de tehoom, de afgrond. Even kijken, ik ga eventjes hier een geluid uitzetten. Ik moet niet op het verkeerde knopje drukken. Anders is straks iedereen weer weg. Even kijken, deze moet ik hebben. Als jullie online nu iets willen zeggen, moet je even je handje opsteken of zo. Want ik hoor jullie nou niet meer. Maar ik heb hem even uitgezet vanwege geluidjes die binnenkwamen. Jullie horen mij nog wel, hè? Ja, oké. Okay. Dus dat zijn die tanniem. Dat is dus de tweede dingen waarvan Genesis 1 zegt dat ze geschapen zijn.
Maar dan is het toch niet per definitie dan negatief, of wel?
Ja, jij wil nu weten wat ik daarmee bedoel, maar dat weet ik ook niet precies. Maar dat hangt bij mij nog een klein beetje als een los eindje in mijn hoofd. Oh. En daar ga ik dus ook geen zwart-wit antwoord op geven. Okay. Nee, dat is dus niet per definitie negatief.
Nee.
Nee, maar in een aantal van die teksten die we zijn tegengekomen, zie je heel duidelijk dat ze vijandige machten zijn. Althans, vijanden van Israël. Maar nu in dat eerste gedeelte worden ze als eerste genoemd. Loof de Heere, gij walvissen. En zelfs de afgronden. En die worden dan, dat wordt samengenoemd met het herstel van Israël. Hij heeft de horen van zijn volk Israël verhoogd. Dus daar zit ergens een verband. Alleen, dat probeer ik duiden, maar dat laat ik gewoon even een los eindje zijn. Ik heb het alleen, en zo komt er vandaag nog meer, als we dat redden, want deze inleiding is alweer veel langer dan ik gepland had. Maar er komen nog meer van dat soort losse eindjes vandaag. Alles in de kosmos wordt opgeroepen om God te loven. Ja. En niets uitgezonderd. Betekent overigens niet dat de walvissen hieraan gaan voldoen. Dat staat er niet. Er staat alleen maar gezegd, loof de Heere walvissen en afgronden. Of ze daarna gehoorzamen, dat is een tweede. Dus dat staat er niet. Het is alleen de oproep, inderdaad, van je kunt maar beter de Heere loven, dan dat je kwaadschiks tot knielen gebracht moet worden. Tenminste, dat idee heb ik er zelf bij. Maar dat leg ik er nu zelf ook een beetje in. Ja? Dus de tweede, of de derde wat geschapen werd, dat is de mens. En ja, dus de mens werd geschapen, dat is één. Hij werd naar of in Gods beeld geschapen. Dat staat er in het Hebreeuws staat er Betzelem, dus in het beeld, maar dat kan ook overeenkomstig het beeld of naar Gods beeld. Het is een voorzetsel wat van alles en nog wat kan betekenen. Het is hetzelfde woordje als in de beginnen, bereshit, in begin. Ja, en hier Betzelem. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dan het derde ding wat er gezegd wordt, behalve dan dat ze de heerschappij zullen hebben. Dus de mens wordt als koning geschapen, naast dat hij ook priester is. Ik kom een andere keer nog eens naar kijken. Maar hij wordt als koning geschapen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man of mannelijk en vrouwelijk, man en vrouw, schiep hij ze. De mens werd naar het beeld van God geschapen. Hij schiep hij hem. Dat is enkelvoud. Mannelijk enkelvoud. Man en vrouw schiep hij hen. Dat is meervoud. Dus hier zit ook iets bijzonders. Wat we denk ik uitgelegd krijgen bij Paulus in de Efezebrief. Dus aan de ene kant wordt hier de mens geschilderd als een eenheid. God schiep hem. Maar tegelijkertijd als een soort van dualiteit. Een twee-eenheid. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Meervoud. En dat in één vers voorkomt, dat is opmerkelijk. Dat is niet het enige vers waar je dat tegenkomt. Namelijk in Genesis 5. Dan wordt dat herhaald. Dus het is niet een foutje in de tekst of iets dergelijks. Het wordt heel bewust herhaald door Paulus in Genesis 5 vers 1 en 2. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen, meervoud. En zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. Dus in vers 1, hij maakte hem, enkelvoud, naar de gelijkenis van God. En vers 2, en hij noemde hun naam mens, hij schiep hij hen, meervoud. Ja, dus dat enkelvoud en het meervoud kom je ook daar tegen. Dus drie dingen die we, als we naar de nieuwe mens gaan kijken, vanuit de oude mens eventjes moeten. En ik ga er even vanuit dat Adam de oude mens is. Schepping. Hij is geschapen. Hij is geschapen in Gods beeld of naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Dat is het tweede wat we in ons achterhoofd moeten houden. En hij is geschapen mannelijk en vrouwelijk. Man en vrouw. En die twee zijn niet los van elkaar te krijgen in de Bijbel. Die horen, als waar het gaat over mens zijn, horen die bij elkaar. Dat is een eenheid. Paulus, die heeft het behalve over de nieuwe mens, ook in een aantal teksten over de nieuwe schepping. Dat zijn twee verschillende dingen. Over de nieuwe schepping heeft hij het in zijn vroege brieven in Korinthe en Galaten. Over de nieuwe mens heeft hij het uitsluitend in zijn late brieven, Efeze en Colossense. En die twee brieven die zijn heel erg nauw met elkaar verweven. Het is duidelijk dat die een apart karakter hebben. Het zijn gevangenisbrieven. Paulus die benadrukt daar heel erg dat hij in de gevangenis zat, in banden zat. Hij benadrukt heel erg sterk dat hij daar over een verborgenheid heeft, over een openbaring, wat hij ook niet eerder had gezien, en dat dan op dat moment bekend werd gemaakt. In die context heeft hij het over een nieuwe mens. En daarvoor heeft hij het al over een nieuwe schepping. Hoe veel die twee ook op elkaar lijken, we moeten ze wel van elkaar blijven scheiden. Zoals ze ook in de Bijbel zijn gescheiden. Die nieuwe schepping die vind je bijvoorbeeld in de brief aan de Galaten. In Galaten 6. Ik vermoed dat we allemaal weten wat het grote thema was in de brief aan de Galaten. Ja, als je weet met welke vurigheid Paulus deze brief heeft geschreven, want in deze brief werd zijn werk onderuit gehaald. De rechtvaardiging uit het geloof van Jezus Christus. Dat is het grote thema. En in de gemeente van de Galatiërs werd de wet weer ingevoerd. Terwijl Paulus zegt, nee, die wet die is vervuld. En in het geloof bevestigen wij de wet, zegt hij in Romeinen. Wij bevestigen, ja, hoe doen we dat? Ja, door het geloof van Jezus Christus. Door weer de besnijdenis in te willen voeren, ook voor de heidenen. Door allerlei inzettingen en instellingen weer in te willen gaan voeren, doe je dat geloof van Christus teniet. Het wordt leeg, het wordt ijdel en het wordt krachteloos. Nou, Paulus die beëindigt zijn brief in Galaten 6. Lees ik vanaf vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Dat is een buitengewoon belangrijk vers. Voor Paulus was er een hele duidelijke scheidslijn tussen alles wat voor het kruis lag en alles wat erna kwam. En hij zegt, ik ben voor de wereld gekruisigd. Feitelijk in hem. En de wereld is voor mij gekruisigd. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis, en daar heb je dat was het thema van de brief, heeft de besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Die hele discussie is gewoon een ijdel verhaal geworden. Vooruit of besnijdenis. Want het is een nieuw schepsel. Ja, de kracht, de enige kracht, is een nieuwe schepping. En zoveel als er naar deze regel, naar deze kanon zouden wij zeggen, naar dit principe zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël van God. Dat is de nieuwe schepping zoals die bij Paulus fungeert. En dan in 2 Korinthe 5, daar zie je dat ook terug. In 2 Korinthe 5 vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En hij brengt het dan heel erg sterk in verband met het woord verzoening. Alleen niet het, precies hetzelfde woord verzoening als in Efeze en Colossense. Dat is even ook belangrijk om te onthouden. Wat Paulus hier ook weer zegt, een heel duidelijk scheiding tussen het oude en het nieuwe. 2 Korinthe 5 vers 17. Hij maakt de scheiding zelfs zo duidelijk, moet je vers 16 lezen. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Waarschijnlijk waren er in de gemeente van Korinthië mensen die Christus naar het vlees, Christus in zijn omwandeling op aarde, Christus onder de wet hadden gekend. En als je 1 Korinthe 1 leest van ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben enzovoort, dus is er ook een groep die zegt ik ben van Christus. Waarschijnlijk zijn dat die mensen die zich erop beroemden, ja maar wij hebben hem toen gezien en wij zijn toen bij hem geweest. We hebben nog met hem gesproken of we hebben zijn woorden nog gehoord toen hij nog onder ons op aarde was. En daar beroemden ze zich op. Christus naar het vlees. Maar Paulus zegt, zelfs dat is klaar. Wij kennen hem niet meer naar het vlees. Hoe kennen wij hem nu? Dat is naar de geest. En naar de geest betekent naar zijn opstanding, in zijn opstandingskracht. Paulus was ook geroepen door niet Christus naar het vlees, maar naar Christus naar de geest. Vanuit de hemelen. Hij is geroepen door de opgestaande Heer. En dat maakte hem zo'n andere apostel dan al die anderen. En dat gaf hem ook altijd zoveel conflicten. Paulus heeft zijn hele leven na zijn bekering moeten strijden voor zijn apostelschap. Nou, dat heeft onder andere hiermee te maken. En hij was daar bijzonder scherp in. Voor het kruis is alles anders was alles anders dan na het kruis en de opstanding. Natuurlijk staat dat niet los van de nieuwe mens. Alleen Paulus introduceert de nieuwe mens pas veel later als hij in die brief, in die gevangenisbrieven, over het geheimenis spreekt. Wat is dat geheimenis? Efeze 1. En ik denk dat dat echt de kern is waar we vanuit moeten gaan studeren. Het geheimenis is niet zozeer van we zijn nu gezet in hemelse gewesten. Ja, dat is ook waar, dat hoort er ook bij. Maar dat is niet de kern van het geheimenis. Het geheimenis is ook niet dat Christus nu ook onder de heidenen is geopenbaard. Dat was daarvoor ook al, hebben we net al gezien. Het geheimenis, dat wordt in de inleiding van de brief door Paulus zelf verklaard. En volgens mij moet je in die context moet je Efeze en Colossense lezen. In Efeze 1, de inleiding tot de brief aan de Efeziërs, dat loopt vanaf vers 3 tot en met vers 14. En dan zegt hij in vers 7, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Dus dan gaat hij spreken over de rijkdom van zijn genade. Maar de rijkdom van die genade, die reikt veel en veel en veel verder dan de vergeving van zonden. Want hij is overvloedig geweest met die genade in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Daar is het geheimenis. Het geheimenis van zijn wil. Naar zijn welbehagen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Hij had het voor de grondlegging de wereld, voor de omverwerping de wereld, had hij dat al lang voorgenomen in zichzelf. Maar had het nog niet bekendgemaakt. En dat is iets wat nu in de nieuwe mens, in het geheimenis, wel gebeurt, om in de bedeling van de volheid van de tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide dat in de hemelen is en dat op de aarde is. Hier heb je de verwijzing naar de oorspronkelijke schepping, Genesis 1 vers 1, de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. En die worden naar Gods voornemen, weer zijn voornemen in zichzelf, wederom tot één vergaderd in Christus. Nou, daar hebben we al vaker bij stilgestaan, dat hij de dingen in de hemelen en de dingen in de aarde wederom tot één vergaderd, is omdat ze oorspronkelijk ook al tot één waren. Ja, anders kun je dat woordje wederom niet gebruiken. In Genesis 1 vers 1, misschien wel daarvoor, in ieder geval, God schiep de hemelen en de aarde en dat deed hij als een eenheid, zonder dat er een scheiding was. Er is een scheiding gekomen, het is uit elkaar gevallen en dat hele grote plan van de eeuwen, dat voornemen der eeuwen, de titel van deze serie, gaat er eigenlijk, ik wou zeggen alleen maar om, maar nee, het gaat erom dat die grote scheiding weer wordt teniet gedaan. Dat alles wederom tot één in Christus wordt vergaderd. En als je in die context Efeze en Colossense leest, dan vallen een heleboel dingen op zijn plek. Daar hoort de nieuwe mens bij. Daar valt volgens mij de verklaring van Efeze 2 vers 11 tot 22. Daar hoort bijvoorbeeld de uitdrukking God alles in allen. Ja, niet meer alleen in de hemelen of niet meer alleen op de aarde. Nee, God alles in beide, in allen. Beide in de dingen die in de hemel zijn, dingen die op de aarde zijn. En dat geeft ons de verklaring van het grote begrip verzoening. Apokatalasso. Die dingen die vallen onder dit hoofdstuk, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, die vallen allemaal op zijn plek. En op die plek, daar hoort dus ook de nieuwe mens. Nou, we gaan zo stoppen. Ik zal alleen even aangeven waar de nieuwe mens voorkomt in deze brieven. Dat is in Efeze 2. Ik lees alleen vers 14 en 15. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet der geboden in inzetting bestaande, opdat hij de twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En dan zie je ook weer dat in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Belangrijk woordje. Vredemakende. Kernwoorden in dit gedeelte. Vrede, vijandschap. Dus de nieuwe mens. De beiden. En de beiden in vers 14. En de beiden in vers 16. Kunnen niet dezelfde zijn. Het gaat over twee verschillende de beiden. Dat ga ik volgende keer uitleggen. Verder goed om dat gedeelte proberen te verstaan. En proberen te verstaan in de context van Efeze 1 vers 10. Je vindt de nieuwe mens ook in Efeze 4. Efeze 4 vanaf vers 1 gaat het helemaal over de wandel. De wandel van de Efeziërs. Ja, 4 vers 1, dat gij wandelt waardig de roeping. Je vindt het in vers 17, dat gij niet meer wandelt als de andere heidenen wandelen. Je vindt het in vers 5, hoofdstuk 5 vers 2, en wandelt in de liefde. 5 vers 8, wandelt als kinderen van het licht. Vers 15 van hoofdstuk 5, zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Ja, dus het gaat allemaal over de wandel. En binnen dat hoofdstuk over de wandel vind je dan de nieuwe mens weer terug. Ja, dus die wandel overeenkomstig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Vers 22. Dat gij zou afleggen aangaande de vorige wandeling. Ja, dus heb je ook weer de wandel terug. De oude mens die verworven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding. En dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw gemoed. En de nieuwe mens aandoen. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Overeenkomstig God geschapen. Daar heb je ook weer de vergelijking met geschapen naar Gods beeld. En hier zou je Gods beeld kunnen zien als ware rechtvaardigheid en heiligheid. De nieuwe mens vind je niet zo uitdrukkelijk benoemd, maar wel aanwezig in Efeze 5, vanaf vers 22. Beschrijft Paulus eerst een relatie tussen man en vrouw. Maar dan zegt hij, vers 31, dan valt hij terug op Genesis. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En dan zegt hij dat die verborgenheid groot is. Ja, dus hij citeert Genesis 1 en 2, sorry, Genesis 2. En dan zegt hij, deze verborgenheid is groot. Dat is niet zomaar iets gewoons. Ja, het is een verborgenheid. En als Paulus zegt, het is een grote verborgenheid. En wat is die grote verborgenheid? Ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Hier heb je denk ik terug, behalve dus wat we eerder hebben gezien, schepping en het beeld. Hier heb je Genesis 1 terug, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Je hebt hier het mannelijke en het vrouwelijke deel terug. Daar komen we de volgende keer. Ja, ik ga er nu heel snel overheen, dat weet ik, maar daar kom ik volgende keer uitgebreid op terug. Hij zegt dit ziende op Christus en op de gemeente. Het is een hele diepe tekst. Dat is ook niet verwonderlijk, want Paulus zegt, deze verborgenheid is groot. Nou, Colossense. Alles wat met het nieuwe mens te maken heeft, dat is vers 15, het beeld. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Daar gaat het duidelijk over Christus. Maar vers 21 en 22, daar gaat het over de gemeente. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in boze werken, nu ook verzoend, apokatalasso, in het lichaam van zijn vlees, door de dood, opdat u ze heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stellen. En dat is meer dan dat je verzoend bent door de dood van Christus. Het gaat daar over het lichaam, zoals Paulus dat defineert in Efeze 1 vers 23. Daar kom ik de volgende keer op terug. En Paulus noemt de nieuwe mens in Colossense 3. Min of meer in dezelfde context als dat we net in Efeze 4 zagen. Lieg niet tegen elkaar. Sorry, Colossense 3 vers 9. Lieg niet tegen elkaar, omdat u uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Zie je weer? Het beeld en de schepping. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit en barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. En dan eindigt hij met die mooie woorden, maar Christus is allen in allen. Het grote einddoel van de verzoening. Nou, hier zijn we nu even heel snel overheen geraast. Over de teksten van de verzoening. Nou, dan weet je in elk geval wat je voor over 2 weken wellicht een beetje kan voorbereiden. Als je dat wil. Maar hier gaan we dus dan waarschijnlijk als laatste of als ene laatste studie naar kijken. In het kader van het voornemen der eeuwen.